Laten we deze podcast eens een keer echt first things first gaan doen. Er is een podcastvraag van Jean-Paul Smit, net een uur geleden op Twitter gesteld. Als de business case voor Just Eat Takeaway niet veranderd is, waarom koop je dan niet bij op deze lage koers? Ja, dat vraag ik aan jou, Niels.
Nou, omdat over het algemeen bekend gezegde is, only losers average losers.
Heb je deze quote nou ingestudeerd of tover je hem zo uit?
Die tover ik zo uit. Ik geloof dat hoe jij zou beginnen, dat we dat 3 minuten geleden bedacht hebben. Dus.
Oké, nou dan ben je heel ad hoc. Ik vind dat ik te genoeg heb. Ik vind het helemaal niet nodig om erbij te kopen. Verhoog ik eigenlijk alleen maar mijn risico. Want inderdaad, ik denk dat ik namens ons allebei spreek. Niels, Just Eat Takeaway. Wij hebben ze inderdaad gekocht rond 20. Er stond van de week een nieuwe loop op het bord. 12,17. Koers veerde wel wat op, maar wij staan. Wat staan we, joh? Meer 45 of zo? Zoiets, hè?
En, veel omlaag,
ja. Nee, ik vind dat ik genoeg stukken heb. En ik wacht het gewoon wel af. En ik hou ze aan zolang het scenario geldig is. En wat mij betreft is dat nog gewoon zo. Ja, het komt er niet helemaal uit, maar...
Nee, het komt er niet echt uit, nee.
Nee, maar dat was ook de waarschuwing van... het kan nog wel een jaar duren. Er komt een recessie aan. Dat is natuurlijk nooit goed voor Just Eat Takeaway. Maar goed, we hopen daarmee in ieder geval deze misschien wel hotste vraag die u allemaal hebt beantwoord te hebben. We zijn in ieder geval mee begonnen. En nu kijk ik meteen naar de andere kant, want aangeschoven bij deze podcast is Erik Maurits, niet meer van IEX.nl. Je was onze collega, maar je werkt nu voor, je bent senior advisor van de Duitse broker Trade Republic. En deze podcast wordt ook aangeboden namens Trade Republic, sponsoren deze podcast. Erik, ik doe het maar even klassiek met jou. Wat is jouw nieuws van deze week?
Nou, wat ik wel opvallend vond, leuk om weer terug te zijn trouwens, is dat zowel BlackRock als WisdomTree inmiddels een vergunning hebben aangevraagd voor een ETF op Bitcoin.
Op Bitcoin? Ja. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat jij zou beginnen met die quote van Fed-voorzitter Jerome Powell, die hij voor het congres deed deze week, van stablecoin is a sort of money.
Ja, nou, het is wel grappig. Want
daar ging de koers dus fors op omhoog, hè? Ja.
Onder andere dat. Maar er lijkt nu een soort verschuiving. En misschien is het te vroeg om al te spreken van het Bitcoin-crypto-eindspel. Maar het wordt natuurlijk steeds meer gereguleerd. En je ziet dat ze de Binance en de crypto.coms van deze wereld aanpakken. Maar ondertussen zijn de grote institutionele partijen, die doen steeds meer of willen steeds meer doen met crypto. Dus er komt ook een nieuwe beurs, EDX, van Fidelity, Schwab en Citadel. En Deutsche Bank, die wil crypto in bewaring gaan nemen. Dus het kan zomaar zijn dat aan het eind van de rit crypto gewoon een, nou ja, hoe je het wil noemen, daar heeft iedereen discussie over, gewoon een commodity is of een valuta, goed gereguleerd, te kopen via je reguliere bank of broker.
Je hebt mijn verhaal gepikt. Ik wilde exact dit verhaal gaan vertellen. Inderdaad.
Dat vind ik opvallend. En waarschijnlijk is daarop de koers omhoog gegaan. En dat staat natuurlijk los van alle problemen, zoals bij dat crypto.com, waar ze een beurs hebben en zelf handelen tegen hun eigen klanten. Wat natuurlijk een beetje gek is.
Wel rendabel vaak.
Maar dat staat natuurlijk uiteindelijk los van Bitcoin. Ja, wat dat waard is, dat weet niemand. Maar het is niet gek dat de koers daarop omhoog gaat, vind ik.
Ja, ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Ik zei al, je hebt een beetje mijn verhaal gepikt. Ik wil er eigenlijk nog een klein dingetje aan toevoegen. Ik vraag me dan eigenlijk af van wat dan nog het nut is van in crypto of bitcoin beleggen. Want je ging daar toch, veel mensen gingen er juist in om los van het financiële stelsel, los van al die toezichthouders.
Ja, er waren natuurlijk meer redenen. En nou ben ik niet speciaal een bitcoin
fan. Heb jij ze trouwens of niet?
Nou ja, voor 100 euro of zoiets, maar niet echt. Maar goed, een van de redenen is natuurlijk dat bitcoin een vaste hoeveelheid heeft die niet gemanipuleerd kan worden. Dus als je het ziet als een veilig safe haven, ja, daar kan je heel veel discussie over.
Je noemde nou Citadel al, die weten daar echt wel wat op te verzinnen, hoor.
Maar hoe dan ook, de hoeveelheid kan niet gemanipuleerd worden. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Dus als je het ziet als een soort mogelijke manier om je te beschermen tegen inflatie of andere, dat die reden, of het valide is of niet, dat is punt 2. Maar die reden blijft in ieder geval bestaan.
En verder leest u dan maar de research notes die er ongetwijfeld van die grootbanken die er nu opduiken, ongetwijfeld gaan verschijnen. Ja, dames en heren, u hoort het. Het is een lange introductie van deze, of een lange epiloog van deze IEX Beleggers podcast. Het is vrijdag 23 juni. Het is 11:30. De AIX staat, was het nou min 0,00 of plus 0,00? Ja, zoiets, hè? Gebeurt echt helemaal niks. Nee, 759 staat er ongeveer op het bord.
Per saldo wel omlaag. Matig.
Ja, nou, u hoort hem al even. Uiteraard Niels Koerts, aandelenanalist van ix.nl. En die kunnen we goed gebruiken, want we gaan het uiteraard hebben over Aegon en Heijmans. Die hadden echt big nieuws deze week. Erik Maurits, inderdaad, van Trade Republic, sponsor deze video. Waar gaan wij het over hebben, Erik?
Nou, ik ga vandaag een lans breken, toch weer voor het, waar jij ook groot voorstander van bent overigens, van het breed gespreid automatisch beleggen in een index, maandelijks. En je noemde net Just Eat Takeaway, dat is een goed voorbeeld. Single stock picking is heel lastig. En ja, als je inderdaad. Nou gewoon in de AX had gezeten, dan had je inderdaad op een gegeven moment Just Eat Takeaway gehad, toen ze nog in de AX zaten. Maar dan gaat hij er automatisch uit.
Dat is wel een voordeel, ja.
Dat is een groot voordeel.
De zwakke broeders worden eruit gesorteerd, weggefilterd.
Ja. Nou, het is inderdaad waar. Ik krijg veel op. Ik beleg al jaren zo. Gewoon maandelijks geld inleggen en verder niet naar omkijken. Ook niet kijken wat er op het bord staat. En ik krijg inderdaad heel veel, hoe langer hoe meer ook eigenlijk, van mensen op Twitter of waar dan ook bij ons op de site, op ix.nl, te horen van, wat geef je dit een rust, zeg.
Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik zit nu bij Trade Republic. Onder andere omdat ik echt denk dat voor veel beleggers, en met name beginnende beleggers, het beste is om gewoon maandelijks breed gespreid te beleggen. En dan kan je uiteindelijk daarna, als je beleggen leuk vindt, of je hebt meer geld, of je hebt meer tijd, dan is het leuk om, vind ik, om individuele aandelen te kiezen en misschien iets anders te doen. Maar als basis denk ik echt dat dat het beste is voor, zeker voor 90% van de beginnende beleggers. Want je doet het beter dan de meeste beleggingsfondsen.
Dat klopt.
Zo simpel is het. Ja,
we gaan het daar in deze podcast even over hebben. Wat verder over gewoon een reguliere podcast is. Jij doet gewoon mee alsof er niks aan de hand is, bij wijze van spreken. Maar Erik, wij gaan nog wel straks een extra podcast opnemen. Echt over dit onderwerp.
Ja.
Dus ook als je niet klant bent bij Trade Republic, of bent bang van, ik word bedolven onder de reclame, ga toch echt even luisteren. En zeker als u angst hebt om te gaan beleggen, u vindt het lastiger om een brokeraccount aan te maken, laat staan een order inleggen, dan moet u zeker naar die podcast gaan luisteren.
Nou ja, wat er daarbij wel belangrijk is, ook al zou je niet voor Trade Republic kiezen, ik denk echt dat dit een goede manier is van beleggen. Dus be my guest als je het ergens anders wil doen, zou ik haast willen zeggen. Maar luister in ieder geval naar het verhaal. En ik denk dat er echt goede argumenten zijn om in ieder geval een deel van je vermogen, het grootste deel, zo te beleggen.
Je zei het al even, ik beleg zelf ook zo. Dat is er ook, dat ik heel graag meewerk aan die podcast. Niels, ik vraag het aan jou. Ik noemde al even Heijmans en Aegon. Wat gaan we verder nog doen naar deze podcast?
Nou ja, we hebben, zoals je al zei, Aegon. Daar heb ik als analist natuurlijk even naar gekeken. We gaan het ook over koersdoelen hebben. Ja? De zin en onzin van koersdoelen.
Want we kregen wel het een en ander te horen deze week over de analisten. En dan er is al een bekende kreet op de beurs. Koersdoelen, adviezen. Wat moet je daar nou mee als inderdaad de koers falikant de andere kant uitgaat dan wat de analist zeg maar op het bord heeft, of in ieder geval als koersdoel heeft afgegeven. Daar gaan we het nou eens even over hebben. Dat we al die misverstanden eens voor eens en altijd uit de wereld hebben. Verder gaan we nu eerst even met jou beginnen. Het rondje brede markten, Erik. Nieuws van de week. Je noemde het al even crypto.
Ja,
Ik weet dat jij altijd graag naar de Federal Reserve kijkt, rentes.
Ja, nou dat is natuurlijk ook een groot onderwerp. Dus er zijn meerdere centrale banken die de rente verhogen hebben. Powell heeft gesproken voor het congres. Heeft nogmaals voor de zoveelste keer herhaald, we zijn voorlopig niet klaar. Dus nou ja, bekend, vorige week was het een pauze in de renteverhogingen. Was het een pauze of was het een skip? Nou, iedereen over praten. Een skip is dat je het even overslaat en dan weer doorgaat.
Of
en
een pauze
is meer dat je gewoon echt een tijd lang stilstaat en daarna misschien een klein beetje omhoog en dan omlaag. Maar eigenlijk is toch steeds duidelijker dat hij voorlopig door wil gaan.
Maar hoe kan je dan verklaren dat op die berichten van Paul na die speech dat de dollar juist verzwakte ten opzichte van de euro? Dat rijmt toch niet met elkaar?
Omdat ze toch op een manier denken, en dat zie je nu ook weer door de teleurstelling, nu die weer hetzelfde gezegd heeft voor het congres, omdat mensen toch denken dat ze uiteindelijk in Amerika eerder gaan stoppen met die renteverhogingen en misschien sneller dan Powell, ondanks alles, nu zegt. Dat zit er een beetje onder. Maar goed, andere centrale banken verhogen ook. En er komt nu ook wel zo'n soort besef dat om echt die inflatie naar 2% te gaan brengen, gaat er toch onvermijdelijk dan, ik ga het woord toch weer zeggen, een recessie komen. En ja, die is onvermijdelijk. Dus ik vind die hele discussie ergens ook, zeker in het licht van de lange termijn, is natuurlijk kansloos. Want als die nu niet komt, er komt echt wel een keer een recessie de eerstkomende 2 jaar. Dus als lange termijn belegger heb je sowieso met de recessie te maken. Maar in ieder geval op korte termijn denken mensen nu toch, wacht even, als zij doorgaan met die renteverhoging zoals het nu gaat en het werkt door, dan is het onvermijdelijk dat er een recessie komt.
Dat is een duidelijk verhaal. Ja, Niels, jij nog even iets daarover?
Wat me trouwens op brede markt nog wel opviel, was dat als je kijkt naar de waarderingen van aandelen, en met name bij de S&P 500. We hebben natuurlijk in de VS gezien dat vanwege de Magnificent Seven, die grote aandelen, dat Wall Street redelijk hard omhoog is gegaan. En wat je nu ziet is dat, als het ware de earnings yield, dus dat is de winsten van bedrijven, als je die deelt door de beurswaarde keer 100%, dan kom je uit nu op 5,3%. Dat is dus het intrinsieke rendement van beleggingen als ze niet zouden groeien. En dat komt nu overeen met de korte Amerikaanse rente. En komt ook nog eens een keer overeen met de rente op bedrijfsobligaties. Dat je daar eigenlijk hetzelfde rendement voor krijgt. En dat zien we niet heel vaak, omdat aandelen veel hoger risico met zich meebrengen. En dat daardoor vaak die earnings yield hoger ligt dan de rente op kortlopend papier.
En de vetrente staat ook op dat percentage, als je afrondt.
Wat natuurlijk wel zo is, en dat zie je wel, de lange rente ligt er wel duidelijk onder. Dus de markt gaat er gewoon van uit dat die rente omlaag gaat. Dus,
En dat is weer volgens velen natuurlijk een omgekeerde yield curve, is een voorbode ook weer mogelijk van een recessie.
Klopt. Dus,
maar het punt is wel, als je 5,3% kan krijgen op obligaties of zelfs kortlopend papier, dan is er natuurlijk een deel van de beleggers die door alle onzekerheden denkt, nou dan parkeer ik liever even mijn geld daar dan op de aandelenmarkt.
Ja. Of in geldmarktfondsen, die ontploffen nog steeds in de VS. En verder om even een verhaal even af te maken, als je kijkt naar hoe op CME kunt u dat zien, de Chicago Mercantile Exchange, wat er nu is ingeprijsd voor het vet rentebesluit van komende maand, een kwartje extra, daar gaat 80% van de markt van uit op dit moment. Ja, verder, de aandelenmarkt deze week. Ik vond het eigenlijk wel heel erg saai. Iedere dag van die marktbreedte, een beetje omlaag, een beetje surderig.
Het is een duck market.
Ja, en wat?
Ja, die hoorde ik laatst, volgens mij was het Schwab of in ieder geval een Amerikaan.
Duck market?
Ja, het is geen bear market, het is geen bull market, het is een duck market. Het is een eend. En een eend, als je hem zo ziet zwemmen, dan is er niks aan de hand. Maar onder de oppervlakte is die heel hard aan het trappen. Er gebeurt er van alles. Dus het is nu een duck market.
Ja. Nou ja, als je er nog meer leuke dieren bij weet te verzinnen, wat voor markt dit kan, een kip zonder kopmarkt.
Die houden we erin.
Ja, en er zijn natuurlijk, zoals jij al noemt, de Magnificent Seven. Het wordt gedragen door pak een beetje 7 aandelen. En voor de rest is er natuurlijk heel veel ellende onder de oppervlakte. Maar dat zien we allemaal niet.
Nou, dat zie je wel. Want als je bijvoorbeeld hier op de Amsterdamse beurs kijkt, de AX, de AMX, de ACX, dan zie je wel iedere dag staan daar echt wel aandelen -2, -3 en nog erger. En dat zijn vooral cyclicals. We begonnen natuurlijk niet voor niets met Just Eat Takeaway. Ik trek zelf de haar uit mijn hoofd van Albert's dat maar blijft dalen. Jij ook, denk ik, Niels. Jij zit daar ook in. Zijn er nog aandelen, cyclische aandelen misschien, waar jij echt helemaal groen en geel aan ergert?
Nee, ik zit lekker in de AX. Nee, ik heb ook wel individuele aandelen, hoor. Dus ik zit in alle eerlijkheid.
Laat me horen.
Ik zit ook in Just Eat Takeaway, maar gelukkig ook in Shell. En op aanraden van Niels ASR, daar hebben we het straks denk ik even over.
Ja, ik vind het gewoon een mooie belegging. Ja.
Wacht even, op aanraden van Niels, hoe dat zo?
Maar kijk, het verschil is, ik kocht ze op een lager niveau. Je kocht ze gewoon op een te hoog niveau, Erik. Ja.
Nee, nou wat ik, nogmaals om terug te komen, op mijn eigen posities dan. Ik beleg met name in ETF's, maar af en toe hoor ik een verhaal wat ik goed vind. Ik heb ooit op aanraden van Jos Verstegen, weet je, de Hollandse aandelenavond. Hij heeft jarenlang gezegd, je moet ASML, BESI en ASMI kopen. En brengt daarna, oké, ik koop wel BESI. En iets van onderzoek gedaan. En nou ja, dat is 300% omhoog gegaan. Dank nog, Jos, als je luistert.
Je krijgt een mooie fles van Erik.
Daar staat tegenover. Nou, jij zei vorig jaar ASR, had je goed verhaal. Het staat nu ook zeker op een goede +3%. Dus het doet het iets minder dan...
Het is geen AI-bedrijf, maar... hè? Dan is het gewoon een winnaar. Want als je kijkt naar de midcap aandelen, dat is echt wel interessant, want die staat gewoon 2% lager, hè, dit jaar. Dus er zit een heel groot verschil in. Dus
geen AI, geen chips.
Dus als jij relatief veel midcap aandelen hebt en je staat toch mooi in het groen, dan heb je eigenlijk helemaal zo slecht nog niet gepasseerd. Dus er zit een groot gat in.
Dat is inderdaad waar. En misschien is het voor ASR wel handig om gewoon een naamsverandering door te voeren. AISR, nieuw logo, ronkend persbericht. Dat wil misschien ook nog wel helpen.
Ja, zeker.
Ik vond het deze week, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe jullie daarover denken. En eigenlijk ook wel jullie luisteraars. Er was gisteren een persbericht van CM.com. Stond heel groot generative AI in de kop. En verder een enorme lap tekst van wat voor nieuwe software ze hebben. Wat voor samenwerking ze zijn aangegaan. Er stonden wel geteld 2 getallen in. En dat was een jaartal en het was 128 talen die erin verwerkt zijn. Het doet mij heel erg denken aan de hype die een beetje aan de gang is. Je moet reuring brengen. Je moet je zoveel mogelijk associëren met AI. Het effect blijft niet uit. CM.com is een paar procent hoger. Zit ik verkeerd en ben ik nu na gaan doen naar CM.com? Of herkennen jullie daar iets van? Zeker jij, Erik. Jij hebt de dotcom-bubbel nog meegemaakt.
Nou ja, als je die vergelijking wilt trekken, dat was natuurlijk een bubbel. Maar uiteindelijk is het internet het wel geworden, om het maar zo te zeggen.
Ja, maar niet die eerste internetbedrijven die met veel bombardie naar de beurs gingen.
Nee, nou, ik herhaal mezelf. Dat is weer een pleidooi voor een index. Maar oké. Maar CM.com kan ik eerlijk gezegd niet inschatten. Maar het lijkt me op zich wel een bedrijf waar AI ook daadwerkelijk iets zou kunnen toevoegen. Maar het is meer Niels zijn onderdeel, maar...
Nou ja, ik ben natuurlijk sinds een aantal maanden geen analist meer. We hebben geruild. Heel gek. Ja, dat komt. Ja, we doen dat af en toe eens. Maar nee, kijk, ik moet toegeven, ik heb hier niet heel goed naar gekeken. Maar ja, het is een relatief klein bedrijf. En inderdaad, als ze met een ronkend persbericht komen, dan is het, zie je vooral bij de wat kleinere fondsen vaak ook de grootste bewegingen. Dus in dat opzicht vind ik, is dat wel logisch. Maar misschien is het om over AI, misschien moeten we gewoon Jeroen van Gladbeek gewoon eens uitnodigen voor in de podcast.
Ja, dat hebben we eerder gedaan. Dat was een hele leuke podcast. Ja. Ja. Dus, maar in ieder geval...
Kan hij daar wat meer over vertellen?
Ja. In ieder geval, AI is here to stay. Dat is iedereen nu wel klip en klaar duidelijk. Ik denk dat het hoogste tijd is om te gaan kijken naar Aegon nieuws. Het nieuws zat er natuurlijk aan te komen. De beleggersdag. Wat gaat Aegon doen? Nu ze grotendeels zijn Nederlandse activiteiten aan de ASR heeft verkocht. Dus heel veel geld hebben ze. Wat gaan ze daarmee doen? Brandlos.
Ja, kijk, in principe als het gaat om dat soortgenaamde dat aandeleninkoopprogramma, zagen we weinig verrassingen. 1,5 miljard keren ze uit het komende 12 maanden aan beleggers. Dat is ongeveer 16% van de huidige beurswaarde. Maar die 1,5 miljard, dat hadden ze al een jaar geleden al gezegd. Dus dat is niet zo gek. Wat wel verrassend was, is dat ze al aangaven dat de dividend omhoog gaat naar 40 cent in 2025. En op basis van de huidige beurskoers kom je dan ongeveer uit op een dividendrendement van 9%. Nou, dat zijn over het algemeen percentages dat je denkt als belegger van, nou, is er misschien wat aan de hand? Nou, als ik echt kijk naar de ramingen ook voor de vrije kaststroom, want daaruit moet dat worden betaald. Ja, die is gewoon ruimschoots voldoende om een dusdanig dividend te kunnen uitbetalen. En ook de balans van Aegon is gewoon ijzersterk. Dus ik vind dat... Dus dat dividend, dat zie ik wel degelijk mogelijk dat ze dat kunnen verhogen. Daar ga ik ook gewoon van uit. En wat vooral interessant is ik had het al over die vrije kaststroom. Nou, dat is het geld dat daadwerkelijk vloeit in de zakken van beleggers. Die 800 miljoen. Nou, als je dat kijkt ten opzichte van de huidige beurskoers, kijk nu, of de beurswaarde, dat is nu 9,5 miljard. Nou, die 1,5 miljard moet je eraf afhalen, want daar wordt van aandelen ingekocht. Nou, dan gaat die beurswaarde naar ongeveer 8 miljard. Nou, als je kijkt naar die 8 miljard, dan heb je dus een yield van 10%. Dus stel dat Aegon dan niet zou groeien. Stel dat gewoon dat de komende 100 jaar blijft Aegon gelijk. Dan krijg je toch nog die 10% aan rendement als ze dat uitkeren. Dus ik vind dat heel interessant.
Een weduwe- en wezenfonds.
Ja, nee, dus kijk, en daarom zeg ik ook wel vaker, een bedrijf hoeft niet te groeien om uiteindelijk een mooie belegging te zijn. Dus ja, qua groeien zal ook wel plannen over wat ze in de VS willen. Ze willen daar hun marktposities verstevigen. Nou, dat moet ik allemaal nog zien of dat lukt. Maar als je echt puur onderaan de streep kijkt, ja, dan resteert er voor beleggers een hele mooie uitkering. En ja, naar mijn mening zijn dit gewoon bedrijven die ervoor zorgen dat je op lange termijn rendement gaat maken.
Er staat en de koers dan? Want daar begint iedereen altijd over.
Nou ja, kijk, dat kan dus in de vorm van dividend. Nou, dat willen ze grotendeels. Maar ze zullen ook deels van hun cash gebruiken om eigen aandelen in te kopen. Nou, daardoor krijg je weer een groter aandeel in de winst. En ja, dan
is dat aantrekkelijk op dit niveau, dat ze eigen
absoluut
aandelen in
ja,
kopen?
Absoluut. Ja, ik vind het een heel mooi moment. Natuurlijk had het mooiste geweest als het in maart was geweest. Want toen hadden we natuurlijk die hele harde daling. Waarvan wij nog steeds de reden niet weten. Want verzekeraars hadden toch minder last van die bankencrisis in de VS dan... De Nederlandse, hè, dan de gewoon dan de banken zelf. Maar ja, dus al met al, ik vind het gewoon een mooie lange termijn aandeel. Mijn visie op dit aandeel is ook helemaal niet veranderd. Maar het is gewoon een mooie update, maar niet heel erg schokkend. En daarom zag je ook dat de beurskoers redelijk gelijk bleef. En dat is
ja,
okay.
Maar CEO Lard Friese is er ook niet van de grote schokken. Die is van het degelijke rekenwerk. Daarom, tenminste, zo kennen wij hem op de beurs.
En dat is ook het mooie. Hij is vaak ook nog vrij conservatief. Dus die 800 miljoen vrije kast, ik sluit niet uit dat het nog zelfs iets meer wordt. Dus het bedrijf
hangt het ook niet een beetje af van de economie, recessie? Erik heeft er al uitgebreid over verteld.
Dat speelt uiteraard wel mee. Maar ja, al met al, dit is gewoon, gewoon een mooie update. En als belegger zou ik, moet je gewoon sterk of stevig vasthouden die aandelen.
Dat is heel duidelijk. Ik heb jouw verhaal natuurlijk, wat er natuurlijk bij ons op de site op je eerst staat, heb ik gelezen. Het begon een beetje te jeuken bij mij. En hoewel ik ook al ASR heb en wat moet met nog een verzekeraar. Jij hebt ook ASR. Beginnen bij jou ook te jeuken naar aanleiding dit verhaal, Erik?
Ik vraag dit voor een vriend, maar Niels... Egon gaf ook aan dat ze hun belang in ASR nu nog niet gaan afbouwen, maar later. Mm-hmm. Hangt dat dan niet een beetje boven de ASR-koers?
Ik denk dat het wel meevalt, want wat ik verwacht is... ze gaan
je bedoelt ongeveer... verkoopdruk?
Ja, precies. Ze willen er ongeveer... mijn inschatting is dat ze er 2 jaar mee wachten. Maar wat je zult zien is dat ze het stapsgewijs gaan afbouwen. En wat ik vermoed is dat ASR die aandelen gaat kopen. Dus nu zie je dat
dus
ASR...
je hebt er in feite misschien geen last van.
Nee, als... dus ASR heeft dus die gaan dus aandelen inkopen. En ik verwacht dat ze dat dan over 2 jaar gaan doen van Aegon. Zodat op die manier die verkoopdruk weg blijft. Ik verwacht wel dat het belang zal altijd wel... Wat je wel vaak ziet is dat dat tegen een discount wordt gewaardeerd door de markt. Als een bedrijf als Aegon zo'n groot belang aanhoudt.
Dus... En die strategie, want ze hebben het over die middenklasse in Amerika. Die 67 miljoen Amerikanen, waar blijkbaar niemand naar kijkt. Hey, kijk nou, er zijn 67 miljoen Amerikanen onverzekerd of die al weinig verzekerd. Geloof je daarin of is dat...
Dat moet zich wel bewijzen. Het is wel zo dat die Amerikaanse markt, dat is wel... in het verleden geweest waar ze juist de grootste problemen hebben gekend. Alleen zie je wel dat onder leiding van Lard Friese die risico's daarvoor zijn afgebouwd. Dus dat is wel degelijk anders dan in het verleden. Dus de man heeft tot nu toe altijd geleverd. En ik ga ervan uit dat hij dat gewoon blijft doen.
Maar er zijn toch ook wel andere partijen die 67 miljoen Amerikanen zien. Dat zal toch niet alleen Aegon zijn, denk ik dan? Met
blijkbaar zijn ze moeilijk bereikbaar en richten rechts zich op vooral op het topsegment. Waar meer marges zijn en makkelijker te bereiken zijn. Dus ze hebben een heel verhaal over een strategie met allerlei tussenpersonen. Maar dat is wellicht te lang voor deze uitzending.
Oké. Over lage marge business gesproken. Zo komen we, denk ik, dat we mogen doorschakelen naar Heijmans. Ik denk dat het nu al de overname van het jaar is. Ik bedoel, niet dat Heijmans is natuurlijk een relatief klein bedrijf. Om precies te zijn, wanneer was het nieuws er? Woensdag? Dinsdagavond was Heijmans 245 miljoen waard op de beurs. En de volgende dag was het bericht dat ze voor 298 miljoen een overname doen. Dat klinkt heel gewaagd voor een bouwer, Niels.
Ja, dus ze doen een overname van een bedrijf dat meer waard is op de beurs dan zij zelf. En je zou denken als belegger, hoe is dat in hemelsnaam mogelijk? Nou, dat kan in de praktijk, want er was één ding. Heijmans had heel veel cash op de balans. En die cash die er op de balans stond, dat kwam niet tot uiting in de beurskoers. Dus het aandeel had een dusdanig lage waardering. Dat het dus zo kon zijn dat ze een bedrijf overnemen wat dus een hoge waardering kent.
Onze analist Peter Schutter die sprak zelf van dat de kaststroom van Heijmans niet gewaardeerd wordt op de beurs.
Niet zozeer de kaststroom, maar de kaspositie. Die werd niet gewaardeerd. Dat stond daar gewoon een beetje weg te sloffen. Maar nu zetten ze het in. Dat is positief. Dus dat ze nu hun cash aan het werk zetten. Dat is positief. En ze kopen natuurlijk ook een concurrent weg. Dat is natuurlijk wel ook een belangrijke. Dus dat zou tot synergievoordelen moeten leiden. Hopelijk ook hogere marges. Ze focussen zich op woningmarkt. Daar ben ik op zich wel enthousiast over. Alleen, dat hebben we natuurlijk voor de financiële crisis ook vaak gezien. Dat ook partijen vaak op een slecht moment een grote overnames doen. De bouw is laat cyclisch. Er wordt ook wel gerekend als ik keek van wat er verwacht werd, wat ze zouden verdienen aan die overnames. Ik vond dat wel, dan rekenen ze wel met goede tijden. Nou, we weten de eigen Nederlandse woningmarkt. Ja, daar ga ik al zuchten. Dat ligt toch een beetje in het slop. Ik heb daar wel, ik hou wel mijn hart vast of ze dat gaan bewerkstelligen. Daarom vind ik het een zeer risicovolle. In principe kunnen ze het wel betalen, dus omdat ze zo'n sterke balans hadden. Maar of het een groot succes wordt, ik hou wel een beetje mijn hart vast daar.
Dat hoorden we aan je stem. Het is inderdaad duidelijk een strategische keuze van Heijmans om niet meer voor ambitieuze projecten te kiezen. We hebben allemaal onze buik van vol gekregen de afgelopen 15 jaar. Ze kiezen nu echt voor, heel ordinair gesproken, dozen schuiven, rijtjeshuizen neerzetten, wijken neerplanten. Dat is relatief laag risico in de bouw. Vind jij dit een verantwoord risico?
Ik moet je eerlijk zeggen...
Heijmans is echt aan het maken echt een ondernemerskeuze nu. Durf ook het risico aan te gaan, zoals Niels schetst. Is het verantwoord?
Ik moet je eerlijk zeggen, ik volg de bouwers heel slecht.
Dat is misschien wel een terecht punt, hoor. Want ze presteren over het algemeen heel slecht de markt. Dus ik snap dat je daar ver weg van wil blijven. Maar ja, kijk, zeker als je nu kijkt, ja, er moeten dan wel woningen in gebouwd gaan worden. En we weten met de stikstofregels.
De woningmarkt ligt er misschien ook niet lekker
nee,
bij.
Nee, want je hoge ziet ook rente, met grondbezitters. Ja, die zijn ook niet geneigd om nu hun grond te willen verkopen. Dus het moet wel uiteindelijk moet het ervan komen. En ja, dat moet.
De bouwers moet zijn er wel klaar voor. Ik bedoel, ze zijn. Ik weet het van Heijmans en ook van Wanrooij, maar ook van Wijnen in het noorden van het land. En BAM is er ook mee bezig. Die zetten fabrieken neer waar ze huizen bouwen. En bij wijze van spreken bestel je vandaag een huis en over 6 weken kan je erin. Die kant gaan we naartoe. Dat wordt gewoon helemaal prefab in elkaar gezet met robots en AI. Ik kreeg een hele leuke opmerking. Leuke opmerking mee van dat ze, Bam en Heijmans zijn hele mooie AI-bedrijven tegen 4 keer de winst. En wat deed Nvidia ook alweer?
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk,
dat is een leuke grap natuurlijk. Maar in wezen kunnen ze natuurlijk, in wezen kunnen ze eigenlijk in recordtijd kunnen zij dat miljoen woningen bouwen.
Maar dan moet dat er wel van komen. En dan moet dat wel de vergunningen daarvoor moeten ze krijgen. En kijk, het worst case scenario is dat inderdaad de economie verzwakt, dat die bouwers daar extra last van krijgen en dat als het dan niet uitpakt zoals gewenst en ze moeten ooit eigen aandelen uitgeven, ja, is dit een heel slecht moment, want met een waardering van 4-5 keer de verwachte winst, ja, dan moet je dus, dan krijg je echt wel een behoorlijke verwatering. Dus ik snap de visie die erachter zit, alleen
ik vind hem wel twijfelachtig. Dat is eigenlijk wel leuk. Volgende week is Ton Hiller, de CEO van Heijmans, is bij ons te gast op de beleggersdag. Daar, uiteraard gaat hij daarover vertellen. Het zou raar zijn als dat niet zo is, dus we kunnen het hem zelf vragen. Ik neem aan dat Heijmans toch ook wel contacten in Den Haag heeft en dat ze hier toch echt wel over na hebben gedacht. Ze gaan toch geen onverantwoord risico aan.
Ja, maar zeker op de woningmarkt, dan weet je dat het weer nog wel is. Hè, dat de politiek wil eerst naar A, maar dat kan een week later toch dat we gaan naar B. Ik bedoel, het recente voorstel over die dat wetsvoorstel over die woningen, of je bestaande woningen nou wel, of de staat kan verplichten of je hem tegen een onderbepaald bedrag of je hem wel of niet moet verkopen. Ja, je ziet nu al, eerst zou dat wetsvoorstelde doorkomen. Nou, heel Nederland staat in brand en later draait 1 politieke partij en dan gaat het waarschijnlijk toch weer niet door. Dus het is heel lastig om op de politiek te bouwen.
Ja, dat verschilt inderdaad per Twitter topic zo ongeveer. Hè? Het politieke sentiment. Heb jij daar een hard hoofd in, Erik, of niet?
Over welk specifiek onderwerp nu? Ik zat al aan het volgende onderwerp te denken, eerlijk gezegd. Ja.
Nou, dus misschien dit wel een heel mooi.
Een beetje aan het afbouwen.
Afbouwen. Oké, laten we afbouwen naar de lezersvragen, denk ik, Niels. We hadden er weer heel veel.
Ja, dus we hebben weer een echte selectie gemaakt. Dankjewel voor alle vragen. Wilt u ook een vraag aan ons stellen? Dat kan uiteraard via Spotify. Kan dat via Instagram, maar ook via de artikelen op de website. Bijvoorbeeld de Slotcall en Twitter via jouw AJ. Dus genoeg.
Jij ook op Twitter, hoor. Je moet dat vaker twitteren.
Ja. Maar genoeg mogelijkheden om vragen te stellen. Maar we trappen gewoon af met een vraag van met Cor Kroes, ja. Vraag je voor Niels, wat is een voorwaardige positie van 5%? Is dat het maximale dat je adviseert? En is dat op basis van de aanschafwaarde of room je ook af bij een hogere beurswaarde?
Ja, dit doet Niels trouwens altijd, Erik. Hij begint altijd met een vraag aan zichzelf.
Nou, ik had hem eigenlijk op de tweede plek staan, maar soms shuffle ik nog wel eens wat in de vraag op het einde. Nee, maar een goede vraag. Wat ik vaak zeg is, bij een bedrijf wat niet een al te hoog risicoprofiel heeft en waar ik heel enthousiast over ben meegegaan, zeg ik dan ongeveer maximaal 5% van je beleggingsportefeuille. Dus stel, jij hebt een portefeuille van €20.000... dan vind ik het vaak verstandig om dan zo'n aandeel voor €1.000 te kopen, zodat het een 1/20 deel is van je portefeuille. Stel, dan maakt het niet uit of dat echt de pure aandelenportefeuille is, of dat je van die 20.000 de helft in ETS hebt zitten. Stel dat je dan een positie van 5% neemt, dan is het eigenlijk 10% van je losse aandelen. Maar het gaat meer om dat je niet wil dat 1 aandeel een te groot aandeel vormt in de beleggingsportefeuille. En daarom vind ik die 5% wel verantwoord in veel gevallen. En bij de risicovolle aandelen zit je daar wat onder.
Ja, even een vervolgvraag hierop. Die stel ik even aan jou, Erik. Vind je dat je eigen huis ook bij je eigen beleggingsportefeuille moet optellen?
Nee. Absoluut niet. Het is een andere categorie. Ik bedoel, je moet het wel bij je vermogen bij,
gewoon,
optellen.
Maar ja, dat bedoel ik. Ja, gewoon bij je algemene vermogen ophouden. Natuurlijk. Je hebt zoveel procent in aandelen zitten. Ja. Maar zoveel procent heb je eigenlijk al in stenen zitten. Omdat Absoluut. Het je eigen huis is.
Ja, zeker. Okay. Maar het is duidelijk wat anders. En het beweegt ook anders. Okay. Maar ja.
Nee, oké. Okay, maar dat begrijpen we elkaar weer. Volgende vraag, Niels.
Hij begint nu van Matthijs Lansink. En hij zegt, ik ben fan geworden van de verzekeraarsaandelen.
Hoe zou dat nou komen?
Jullie hebben het vaak over de Nederlandse.
Zou eigenlijk beeld moeten hebben. Want die staat hier toch iemand met een grote grijs.
mensen zijn heel verstandig. Zeker onze luisteraars. Jullie hebben het vaak over de Nederlandse. Maar zouden jullie ook een keer buitenlandse aandelen verzekeraars willen adviseren? En welke?
Kijk,
wij volgen vooral de Nederlandse. Omdat daar ook gewoon de meeste animo voor is. We pakken ook nog wel eens Allianz mee en Ageas. Maar de focus ligt op de Nederlandse. Ook omdat die aantrekkelijk gewaardeerd zijn. Maar het is misschien wel eens leuk om buiten het cijfers te doen. Is gewoon een sectorverhaal met ook Amerikaanse partijen. Om daar gewoon eens een wat breder beeld te schetsen. Dus dat is een goede tip. Ga ik doen.
Eigenlijk is het wel heel erg leuk. Hè? Ik bedoel, 2 jaar geleden nog zaten we nog volop in de meme-aandelen. Alle groeiers, noem alles maar op. En nu is de ik vind er echt heel veel opvallende aandacht is. Ik zie het ook aan de trafficcijfers bij onze site. Voor eigenlijk saaie aandelen als verzekeraars. Ja, het is ook altijd een golfbeweging op de beurs. Hè?
Misschien een aantal kijkers, luisteraars.
Nee, maar dat zien we echt wel.
Ja,
nee, dat
is echt, deel dat zit toch in AI te kijken, toch?
Nou, dat zou je denken. Maar als wij AI in de kop
ASR
hebben...
ASR is groter dan Tesla en Nvidia.
Wij kunnen natuurlijk al die cijfers zien. Als ik een strategie-update Aegon... dat wordt echt veel meer gelezen dan een AI-verhaal over Nvidia. Ja, dat is echt... Okay. Dat is echt shocking voor sommigen. Ja. Ik zie je kijken, dat is shocking. Ja, dat is zo.
Ik hoop voor ze dat het niet een jaar geleden zo was. Maar,
maar dat is echt... we merken dat het sinds echt begin 2022 enorm totaal is gedraaid.
Of niemand wil het meer lezen omdat ze zelf verkocht hadden.
Ja. Dat kan ook. Nu misschien ook wel een leuke vraag voor jou, Erik. We gaan zo verder met de IEX Beleggers Podcast. Maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Niels Koerts, aandelenanalist bij IEX. Als IEX-abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot het modelportefeuilles en een wekelijks expert magazine. Het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar iex.nl/actie voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee. En die komt van Kjeld. En die zegt maar hij is gericht aan AJ. Hij vraagt, beste AJ, ik zou je graag...
Ik schrijf deze vraag meteen door.
Ik zou je graag een vraag willen stellen over mijn situatie. Ik ben 22 jaar, woon nog thuis en heb al een aardig bedrag in aandelen belegd. Echter, het gaat inmiddels al om 60% van mijn totaalvermogen. Voor mijn gevoel is dit vrij veel. Hoe kijk jij hiernaar?
Ik heb toen de wedervraag aan hem gesteld. Dat was op LinkedIn. Zei, waar heb je dan die 40% in zitten? En spaargeld. Ja, toen ging het bij mij wel een beetje jeuken. Ik bedoel, als je 22 jaar bent en je hebt nog een beleggingshorizon van 40, 50 jaar, weet ik veel. Nvidia zeiden we dat? Hadden we het daar?
Nee, ik vind wel, het gaat een beetje om zijn horizon natuurlijk. En of hij het geld nodig heeft. Als hij van plan is om over 2 jaar op vakantie te gaan of zo. Dan is het misschien geen slecht idee om af te bouwen nu al. Ik bedoel, er zijn op korte termijn...
We hebben te weinig gegevens.
We kunnen natuurlijk ook geen advies geven. Maar als het geld is wat hij niet nodig heeft... en pas over 25 jaar wil gebruiken... dan is in ieder geval vanuit een geschiedkundig, historisch, statistisch perspectief... is het prima, 60% in aandelen. Ja. Maar als je er niet lekker bij voelt, ja.
Nee, dat hangt natuurlijk in hoeveel risico kan je mentaal aan... en heb je het geld inderdaad nodig? Want dat is een belangrijke dat je dat zegt, Erik. Want stel dat jij een woning wil kopen... en je moet veel eigen geld meebrengen.
Precies.
Dan wil je dat het liefst niet in aandelen hebben. Want stel dat dat dan net zakt voordat je die woning wil kopen... dat is natuurlijk het absolute
woning. Hij is 22. Als hij over 15 jaar een woning wil kopen, dan zou ik nog steeds...
Maar wie willen tot zijn 37ste bij zijn ouders wonen?
Nou ja, misschien heeft hij hele leuke ouders. Dat weten we gewoon.
Als je misschien een aandelenporto hebt die alleen maar naar beneden gaat. Maar ik zou zelf... maar dat is natuurlijk met de wijsheid die ik nu heb. Die had ik ook niet toen ik 22 had. Toen was ik niet goed snik, bij wijze van spreken. Zou ik nu echt blind alles in aandelen gaan? 100%. Je hebt nog zo'n lange horizon.
Nou, volgens mij is er ook geen periode in de geschiedenis van 25 jaar... dat in ieder geval de S&P negatief
dat klopt.
Is geweest. Dan kan je nog steeds zeggen 130 jaar is te kort. Of hoe lang ze het mogen berekenen. Maar over 25 jaar is in ieder geval de S&P nooit negatief geweest.
Het is zelfs over 4 eeuwen. Het is nooit een periode geweest, langer dan 20 jaar, dat aandelen tenminste niet op nul uitkwamen. Dat je dus kapitaal behoud had.
Maar goed, het is dus ook zo dat zo'n iemand, als je bijvoorbeeld wat van je inkomen overhoudt, dat kun je dat gewoon beleggen. En bij Trade Republic, want jullie hebben daar een bepaalde manier in met dat periodiek beleggen.
Ja, dat is eerlijk gezegd niet speciaal door Trade Republic verzonnen. Maar het idee van dat je gewoon maandelijks automatisch een x-bedrag belegd in bijvoorbeeld de AX of de S&P. En dan krijg je het effect dat als die beurs laag staat, dan koop je relatief veel aandelen. Als die hoog staat, koop je relatief weinig. Maar je blijft meedoen. Dus je mist nooit die onvermijdelijke upticks die je af en toe hebt om onverklaarbare redenen, zoals dit jaar. Iedereen was begin van het jaar negatief. Ja. Toch is die beurs omhoog.
En het verschil bij Trade Republic, je voert dat dan in. En dan wordt dat gewoon iedere maand wordt die order worden uitgevoerd.
Je kan automatisch per aandeel zelfs, fractioneel of een ETF of allebei. Je kan meerdere plannen aanmaken. En dan zeg je bijvoorbeeld gewoon, ik wil per maand €25 in de AEX beleggen. Ja. En dat wordt dan elke maand, of vaker of minder vaak, er zijn meerdere frequenties, maar maandelijks is het meest gebruikte, wordt dat automatisch afgeschreven. En doe je het kosteloos een transactie.
Ja, okay. En dan hoef je niet zelf een order in te leggen. Hè?
Nee,
dan hoef je niet zelf met bestes en limieten en zo te gaan werken, waar sommige mensen echt heel erg nerveus van worden.
Je kan gewoon automatisch dit invoeren.
Ja, en hoe wordt dat dan precies gewerkt? Ik zit zelf bijvoorbeeld in het Vanguard World Stock Fund. En het zeg maar tot 12 uur op de laatste, weet ik veel, dag van de maand wordt al dat geld verzameld door Vanguard, wat daarin zit. En dan gaan ze dan de volgende dag aandelen mee kopen. Dus je kan er ook echt niet in handelen. Je kan er dus niet à la minuut in handelen. En ik vind dat zelf heel prettig, want daardoor weet ik dat ik ook niet ga handelen.
Ja, bij Trade Republic bieden we mensen wel die mogelijkheid om zelf te doen wat ze willen. Maar je wordt of één keer per 2 weken of 1 keer per maand. En dan kan je ook kiezen welke dag. Ik weet niet uit mijn hoofd, de 3e of de 19e.
Ja, maar
of zoiets.
Hoe handelen jullie dat dan?
We verzamelen al die orders. En in Nederland is Trade Republic aan het groeien, maar nog niet heel groot, in alle eerlijkheid. Maar in Duitsland meer dan 1 miljoen klanten. Al die orders worden massaal opgehoopt en daarom kan het ook zo goedkoop en worden dan in 1 keer naar de beurs gestuurd.
Wordt dat meteen op dat uur gedaan of ook zoals bij Vanguard een dag later?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet, wat de exacte timing is. Maar zodra je het hebt, kan je er ook weer uit. Dus je kan die plannen ook elk moment stoppen en je aandelen verkopen of bijkopen of loshandelen. Dat kan allemaal. Het is dus niet één plan waarin je zegt, ik wil 10% dit kopen, 10% dat. Je koopt gewoon elk willekeurig onderliggende waarde met een vast bedrag wat jij kiest per maand.
Dat is wel handig. Als je natuurlijk net je salaris binnen hebt, dan kun je dat natuurlijk, als je dan de dag nadat je dat binnen hebt, kun je dat zo invoeren. Dat is best interessant.
Ja, en als je nou. Ja, ik
beleg zelf al heel lang zo in het World. Dat is ook mijn grootste positie in het World.
MSCI World.
Ja, dat is dus Vanguard World Stock Fund. Ja. Ik heb ook het Bond Fund, dus ik moet altijd even nadenken dat ik de goede noem.
Ja.
Dat is inderdaad, die volgt gewoon 1 op 1 de wereldindex, de MSCI World Index.
Nou, dat is er dan ook bij Trade Republic is dat de populairste onderliggende. Dus dat zijn altijd MSCI wereldwijde indices. Maar goed, als iemand een verzekeraars nou leuk vindt, kan je ook zeggen, ik wil elke maand automatisch voor €5 ASR, voor €5 Egon.
Kan je ook voor een tientje Nvidia kopen?
Kan ook.
Dus je kan echt dus als dat noemen we dan fracties van aandeel, dat je gewoon eigenlijk een half aandeel krijgt.
Ja.
Exact.
Ja, en vertrouwens nog even over, nu we het toch over risico hebben en dat soort dingen. Er stond van de week een heel groot artikel op, afgelopen weekend op Wall Street Journal, niet de minste krant natuurlijk, over dat gaat natuurlijk altijd over Amerika, dat de boomers, dus zeg maar 55 plus, alles wat daarboven zit en de echt gepensioneerden al, dus echt mensen die al in een pensioen zitten, totaal hun risico niet meer afbouwen en alleen nog maar in aandelen zitten. En zoals Wall Street Journal dat dan plastisch zei, van zich meer bezighouden met van moet ik AMD of Nvidia hebben dan bezig ben van wat is eigenlijk mijn risicoprofiel. Ik vind het daar eigenlijk wel een beetje mooi. Ik heb daar ook een heel artikel over geschreven op EX. Staat nog op home. Gaat u kijken, want het zijn ook allemaal boomers die erop reageren. Een stuk of 40. En ja, zeker als je jong bent, kijk nou gewoon eens even naar de ervaringen die oude mensen hebben met kracht en
nou,
de hele toestanden.
Dat is wel een interessant onderwerp.
Lees dat echt. Er zitten hele goede bijdragen.
Want je ziet dat veel mensen die wat ouder zijn, die hebben ervaring met aandelen. Die houden ze vast, die houden ze langer vast. Ze worden ook ouder. En die jonge generatie, die naar mijn ogen in ieder geval ook in aandelen zou moeten beleggen om mee te doen aan de economische groei die je over lange termijn ongetwijfeld blijft hebben. Maar die zitten natuurlijk best wel veel in crypto. En wat je ook van crypto vindt, een beetje spreiding aanbrengen is denk ik niet slecht. Dus die jongeren moeten eigenlijk meer in aandelen beleggen.
Ja, ik kan alleen maar zeggen ja en amen. Dus daar sluit ik volledig bij aan.
Ja, waar je misschien wat minder ja en amen gaat zeggen is, Niels, ik krijg het ook allemaal weer te horen, maar jij vooral en ook in het algemeen, koersdoelenanalisten. We hadden natuurlijk ook over Just Eat Takeaway, CM.com, Philips. Wat dat betreft heb je ook, ben je genoeg herinnerd aan de dingen die fout zijn gemaakt. Over de goede dingen krijg je zelden een compliment, dingen die je goed zit.
We hebben ook heel veel lieve mensen hoor, die reageren.
Dat is inderdaad waar. Echt dank. We staan echt te kijken van hoeveel complimenten we altijd krijgen voor deze podcast. Maar we moeten het er gewoon echt even over hebben. En jij vroeg ook natuurlijk aan de handelsdesk gezeten, Erik. En jij weet er alles van met al die binnenstromende adviezen. De analisten die kijken naar aandeel, schrijven naar een verhaal en plakken daar dan buy, hold of sell of underweight, wat het ook allemaal is, en een koersdoel op. Wat zegt dat nou? Wat moet je ermee? Want ja, dat er bijvoorbeeld ergens €45 op wordt geplakt, wil natuurlijk niet zeggen dat de koers daar meteen braaf naartoe loopt.
Nee, kijk, sowieso. Kijk, met koersdoelen moet je zo zien. Sowieso is belangrijk wie geeft het koersdoel. Is dat iemand die onafhankelijk is? Of niet, want er zijn ook bedrijven die vaak soort van zakenbanken inhuren of meer partijen gewoon vragen om een advies te geven. Dus met een koersdoel erbij. Je ziet dat vaak bij biofarming doet het bijvoorbeeld. En dat je dan ineens kleine partijen geeft met een bepaald koersdoel.
Nou, Fastnet Berenberg is ook een hele beruchte.
Ja, maar gewoon dat er gewoon rapporten worden gevraagd door een bepaalde partij die daarvoor betalen. Dan weet je al dat koersdoel niet onafhankelijk is. Sowieso bij zakenbanken moet je er al voorzichtig mee zijn, omdat vaak zit er een band tussen de relatie tussen het bedrijf en de zakenbank. Dus daarmee moet je uitkijken. Maar als je kijkt naar onafhankelijke analisten die er naar kijken, geeft het wel degelijk een indicatie. Want hoe ik daarnaar kijk is gewoon, hoe je bij mij een koersdoel moet zien is als een richtprijs. Dus je kijkt op basis van de informatie waar je nu over beschikt. Daarmee ga je rekenen. Dus ik kijk naar vrije kaststromen, de marge van een bedrijf, de schuldpositie. Wat is de rente op dit moment van een onderneming? Hoe zijn sectorgenoten gewaardeerd? Allemaal op basis van dat soort maatstaven ga ik rekenen. En dan kom je op basis van een bepaald model wat je hebt. En dan kom je tot een bepaalde fair value. En dan, niet altijd is jouw fair value ook je koersdoel. Want bij sommige bedrijven die hoog risicovol zijn, dan zeg ik oké, ik eis ook wat meer rendement. Dus dan ben ik bereid om wat lagere prijs te betalen. Dus noemen we een soort van veiligheidsmarge die je instelt. Maar al met al geeft het een hele mooie indicatie van wat een aandeel waard is. Maar ja, het kan zo zijn dat het jaren kan duren voordat het aandeel daar naartoe beweegt.
Moet je het zo zien in die beroemde uitspraak? Ik weet niet of die van Warren Buffett zelf is, of dat hij hem ook maar gebruikt, maar hij heeft hem beroemd gemaakt. Koers is what you pay, value is what you get. Ja. Dat het gewoon is, jij rekent de waarde uit en wat er dan op het koersbord, wat wij met z'n allen inprijzen,
En daar kan soms echt een groot gat in zitten.
Kan jij koersen voorspellen?
Nee, absoluut niet. En ik denk ook weinig mensen. Dus Warren Buffett, leuk je weer noemt, maar die heeft zelf ook gezegd dat eigenlijk niemand dat kan. Dus gek genoeg is Warren Buffett een actieve belegger. Propageert hij ook eigenlijk passief beleggen. Dus hij heeft ook tegen zijn vrouw gezegd, als ik dood ben, dan moet je gewoon een S&P.
Maar dat komt
omdat alles in de S&P. Ja.
Dat komt natuurlijk omdat het natuurlijk een heel tijdrovende klus is om van heel veel bedrijven, om daar een fair value van. Als jij gewoon een particuliere belegger bent die ook nog een fulltime job heeft, dan is dat bijna niet te doen. Kijk, ik kan daar iedere dag naar kijken. En dan ook dan ik. Ik volg iets van 30, 40 aandelen. Ook dat je bent wel gelimiteerd in het aantal bedrijven dat je kan volgen. Het is wel zo, als je echt naar kijkt, hoe ik zelf kijk als analist, waar kan je het grootste verschil maken? Dat zijn wel echt bij de midcap fondsen, de small cap fondsen, omdat daar de minste analisten erop zitten. En hoe minder een aandeel gevolgd wordt, hoe meer inefficiënties er in de prijs zitten. Dus hoe meer de prijs kan afwijken van de fair value die je berekent. En dus hoe groter de kans dat je uiteindelijk ook een outperformance kan behalen. Maar ook dat weet je wel bij kleinere bedrijven. Op het moment dat er dan een recessie komt, dan zijn dat wel vaak ook de bedrijven die harder worden afgestraft. Omdat die wat risicovoller zijn.
Ja, werkte dat vroeger ook zo? Je hebt natuurlijk vroeger gehandeld bij ABN AMRO. Even het vraagje tussendoor. Was er in die tijd, want die had je toen. Je had toen zelfs analisten die volgden alleen maar Shell. Je had de Shell-analist van,
in ieder geval ook bij ABN AMRO analisten die maar 2-3 aandelen volgden. Die zijn dag en nacht bezig met verzekeraars bijvoorbeeld.
Ja. Maar inderdaad, toen vroeg aan de handelsdesk, je ziet al die adviezen binnenkomen. Sorteerden jullie daarop voor? Want omdat je dan vaak weet dat er reuring ontstaat. Of wat, hoe gingen jullie daarmee om?
Ik zat op een gegeven echt aan de equity trading desk, dus de echte de aandelenhandel. Dat was allemaal heel erg korte termijn. En ik ben het wel met Niels eens dat je een onderscheid moet maken wie het advies geeft en waarom. Maar je ziet nu ook nog steeds, als Goldman iets zegt over just the takeaway of iets anders.
Ja, hoe weet je nou, gewoon als inderdaad die particulier die de hele dag moet werken, hoe weet je nou of die onafhankelijk zijn of niet?
Ik denk niet dat je als particulier daar naar moet kijken. Maar als je een korte termijn handelaar bent, dan zie je wel dat het effect heeft. Als bepaalde grote banken iets zeggen over een aandeel, dan kan het wel een koerseffect hebben. Of het dan jaren later, waar die target voor bedoeld is, uitkomt, dat weet niemand meer.
Maar koersdoelen verschillen natuurlijk ook, omdat iedereen ook een... Je hebt ook een andere visie, want ja, iedereen heeft ook een eigen model waarmee
eigen
je...
termijnen,
maar ook inderdaad van wat verwacht je van een bedrijf. De ene kan enthousiast zijn, de ander niet. En heeft andere, verwacht andere winsten, andere vrije kaststromen in de toekomst. Dus er zitten allemaal verschillen in. Waardoor je uiteindelijk dat de ene analist gewoon het koersdoel zo 30-40% af kan liggen van de andere analist.
Ja, of nog wel veel meer zelfs. Ja.
Ik denk dat het daarnaast ook wel handig is als je behalve je target ook van tevoren bedenkt. Als je dan al in die individuele aandelen zit en niet in een tracker. Maar dat punt heb ik denk ik al gemaakt. Maar dat je ook zegt, als het dit niveau bereikt, dan stap ik eruit. Dan heb ik het gewoon niet goed gezien. Dus stel je hebt Just Eat Takeaway, een vriend van me, gekocht op, laten we zeggen 50. Dat je dan wel van tevoren zegt, mijn doel is 70 en aan de onderkant ga ik gewoon uit op 40. Dan heb ik het gewoon verkeerd gezien.
Ja, maar dat kun je alleen doen als dan ook de business case is veranderd. Want als scenario hetzelfde is, maar de koers daalt...
Ja, dan moet je zogenaamd bijkomen. Ja,
want ik zei in het begin van
de uitzending.
Ik zei in het begin juist, only losers, average losers.
Ja, dat is waar, die quote van... Nou, we weten niet van wie.
Maar ja, ik geloof dat Paul Tudor Jones die is. Maar mijn eerste stageweek bij EX is me dat erin geramd. Maar je moet altijd kijken, staat jouw beleggingsscenario er nog?
Ja, maar dan heb je dus wel het risico. Kijk, enkele zoveel tijd gaat dan goed, dan gaat het omlaag. Oh, mijn scenario staat nog, ik koop bij. Maar uiteindelijk de echte bleeders, waar mensen echt stuk op gaan, is bijkopen, omlaag bijkopen. En je door de discipline. Als het -10, -20, ik weet niet wel procent. Ik ga er gewoon uit. Ik heb het niet goed gezien. Ik ga weer terug naar trackers. Klaar ermee.
Oké, ja, ik sta daar iets anders in. Al is het wel zo dat inderdaad wat ik wel vaak doe is dat ik wel fijn vind als een aandeel ook technisch goed ligt als ik bijkoop. Dus ik kijk ook wel een beetje technisch, al is fundamenteel natuurlijk leidend bij mij. Dus ik hou er niet van inderdaad om een aandeel echt in een mega downtrend te kopen. Dat heb ik toen met Just Eat wel gedaan. Nou, ik werd meteen afgestraft. Maar in principe, dus ik kijk daar wel degelijk naar. Maar ja, fundamenteel is wel leidend bij mij.
Ik lees altijd heel graag jullie analyses, maar ik vind het koersdoel en het advies, het gaat mij om de cijfers en inderdaad de business case. Dat vind ik veel belangrijker.
Ja, maar daar zijn wel die koersdoelen op gebaseerd,
Ja, maar dat vind ik, die neem ik ter kennisgeving aan. Ik denk dat de conclusie van dit verhaal is dat het eens te meer duidelijk is dat beleggen kunde is en geen wetenschap. Hoogste tijd om naar Kiek op de grafiek te gaan kijken. We halen Wouter Slot erbij. Van Tostrams.nl. Wouter Slot, je bent aangeschoven. Je weet het intussen. Ik moet gewoon altijd even raden wat je gaat doen. Ik gok Bitcoin.
Nou ja, je zit heel erg in de buurt. Ik ben heel warm.
Je bent een stablecoin.
Nee, dus
absoluut die zijn niet
stable valt niet zo heel veel
jammer.
Te zeggen. Nee, ik heb de grafiek van Ether meegenomen. Ja, veel mensen kennen dat als Ethereum. Maar Ethereum is eigenlijk het netwerk, de blockchain, zeg maar. En dan Ether is de coin, de crypto van dat netwerk. Er is wel wat actie in de cryptomarkt. Vandaar dat jij ook over Bitcoin begon natuurlijk. En Ethereum of Ether lijkt dan wel een beetje het koersverloop van Bitcoin na te doen. Loopt een beetje achter Bitcoin aan. En we zien, zeg maar, binnen de brede Bitcoin of binnen de brede cryptomarkt dat de altcoins eigenlijk een beetje achterblijven. En dat alleen Bitcoin en Ether dan wel wat we nog goed laten blijven liggen. En die draaien eigenlijk weer omhoog. Dus dat is zeker interessant. Wat we zien bij Ether is dat de lange termijn dalende trend is verlaten. De koers heeft eigenlijk al bijna een jaar is het aan het bodemen, zeg maar. Een beetje zijwaarts. Langzaam zien we wat actie erin terugkomen. En onlangs is hij weer opwaarts uitgebroken boven zijn 200-dagenlijn. afgelopen weken is hij daar een beetje gaan corrigeren. Dat hebben we ook bij Bitcoin gezien. Bij Bitcoin zien we een mooie omgekeerde kop-schouderformatie. En die is daar recent opgevangen en uitgebroken. Dus daar hebben we dat koopsignaal al gehad. En Ether lijkt nu dat koopsignaal ook eigenlijk te gaan geven. Daarvoor is nog een klein setje nodig. Moet even uit die correctieve fase breken. En dan zien we toch wel wat flink wat ruimte omhoog ontstaan.
Wat is flink wat ruimte?
Nou, de eerste weerstand die we kunnen vinden op de grafiek ligt zo'n 80% hoger. Dus dat is zeker interessant.
Dat is goed nieuws voor die 100 euro van jou. Wat zat er nog in?
Die zit in Bitcoin. Maar is die
ja, maar dat komt
dan,
er achteraan, hoor ik.
Laten we het hopen. Ziet het er ook beter uit dan Bitcoin dan, vanuit technisch perspectief? Of?
Nee, dat is ongeveer hetzelfde. Dat is zeker vergelijkbaar. Alleen natuurlijk een hoop mensen die focussen zich volledig op Bitcoin. Maar er zijn dus wel binnen die cryptomarkt nog wat andere te vinden. En Ether is eigenlijk een van de weinigen die dan echt ook nog groot is. Waar de handel waar liquide is en zo. Dus dat is wel de meest interessante van de altcoins, laat ik het zo zeggen.
Oké.
Nou, als je nog een buitenkantje zoekt. Verder praat jij volgende week op onze beleggersdag met Roy zelf. Die komt vanuit even geen hengel. Hij gaat even niet vissen, maar gewoon ouderwets over grafieken. Roy is er zelf ook op de beleggersdag. Waar ga je het over hebben, Wouter?
We gaan het over de business cycle hebben, waar we staan in de economie. Welke sectoren je daarbij moet hebben op dit moment. En eigenlijk dus gewoon voor de tweede helft van 2023 is het thema, zeg maar. Waar moet je in zitten en waar moet je ook niet in zitten?
Ja, we hebben volgende week ook ASML. Adventschap van ASML is er op onze beleggersdag. En er gaat ook nieuws aankomen volgens Bloomberg volgende week over ASML. Welke machines allemaal nog wel en niet naar China komen. Ben jij er ook op de beleggersdag, Erik?
Ik ben erbij. Hartstikke leuk.
Tot dan. En nogmaals heel erg dank. Jij treedt gepubliek voor het thema van deze podcast. Niels ook bedankt. En u ook bedankt voor het luisteren. Prettig weekend. Tot volgende week. En veel succes op de beurs.